bent wel conservatief met je levels, hè?
De wilde man wil van de media. Van de media.
Ja, nee, dit vind ik geweldig.
Beroepsdeformatie. Ja, nee, dat is goed dat je het zegt. Hoe moet ik hem...
Zo hard mogelijk.
Ja, maar goed.
Nee, laat het nu gaan.
Maar gaat hij niet oversturen dan, jongens?
Nou, daar moet je dus maatregelen voor nemen.
Het is enige woord dat ik ken in dit jargon.
Gaat hij niet oversturen?
Gaat hij niet oversturen
gaat
dan?
Hij gaat oversturen. Nou, we hebben hier, Jeroen, we hebben hier iemand die... eindelijk iets op onze audio kan doen.
Kan bijbrengen. Nou ja, ja.
Precies, kunnen zeggen.
Ja,
ja, dat is, ja. We hebben hier vandaag Olaf Bazowski.
Ja, mensen.
Ja,
de enige echte.
De enige echte, ja.
Ze zeggen altijd, je mag je helden niet, die mag je eigenlijk niet zien. Die mag je eigenlijk niet spreken.
Want dan... dan valt het tegen.
Dan valt het heel erg tegen. Dus nou ja, Olaf, je valt extreem tegen.
Lekker.
Nee, ik heb een goede run van 5-6 jaar gehad als house DJ.
Oké.
tot op een punt dat er ook echt wel grote groepen stonden, zeg maar. Grote discotheken met grote groepen. En ze begonnen altijd...
Met de plaat van mij.
Ja, ze begonnen altijd te dansen. Echt los te gaan op het moment. En dat timede ik dan ook. Ik wist dan precies hoe ik dat moest opbouwen. Dan had ik ik heb hier meerdere platen van jou staan. En dan had ik altijd al een soort van in mijn hoofd van... Nou, ik denk dat ik dat deze dan op dat moment... En daar gingen ze, hoor.
Echt waar?
Ja, daar gingen ze.
Ja, oh, oké.
Okay. Dus jij was... een heel belangrijk onderdeel van elke set.
Van jouw nachtleven.
Van mijn nachtleven.
Van Giers DJ-carrière.
Van mijn DJ-carrière. Geen grap.
Te gek.
Ja,
te gek.
Ja. Dus,
mooi, man.
Dus jij was een van
de... Zo mag ik het horen. Daar deed ik het voor.
Ja. Ja. Mm-hmm. Nou, dat is je gelukt ook. Jij was, als er een nieuwe plaats van jou uit was, dan was het ik en een paar vrienden. Het was echt een run erop.
Ja.
Gewoon zorgen. Als ik dan zag, dan nam ik er ook altijd meteen... probeerde ik er meerdere mee te nemen. Omdat ik wist dat een vriend hem dan ook wilde hebben.
Ja, daar reed ik toen die mooie auto's van.
Die mooie auto's.
Ik weet nog dat je...
Dat is een arrogante binnenkomer.
Ja, nee, joh, ja, joh, ja, die hele mooie auto's. Ik weet nog dat jij
een interview had bij TMF. Ik was toen... Nou ja, wij kennen elkaar al een tijdje. Ik was toen denk ik 16 of zo. En toen reed je inderdaad in een mooie auto... Duits sportwagenmerk. En dat mocht toen die naam mocht niet gezegd worden in dat interview. Dus was het ook zo.
Is dat
van, ja, dat was toen nog met Renaat Verbaan, denk ik.
Ja,
ja, dat gaat ver terug. En die interview, ja, en toen mochten ze het merk Porsche niet zeggen. Terwijl wij in deze podcast vind ik dat wij dat gewoon moeten zeggen.
Ja.
Het merk Porsche, natuurlijk de mooiste auto ter wereld. En dat jij zo'n auto reed toen. En dat kon jij toen niet zeggen, of in ieder geval was toen zo'n sportwagen. Dat weet ik nog, ja.
Ah, ja?
En denk maar faxen naar de redactie van TMF.
Zij reikte mij toen een gouden plaat uit, weet ik nog.
Ja. Oh, wauw.
Ja.
We gaan de Olaf meteen voor het blok zetten. Want ik ga er gewoon een aanzetten voor de luisteraar.
Echt waar?
Ja, toch?
Oh, dat is goed.
Als me dat lukt.
Live.
Technisch gezien.
Die live. Klaar lag.
Ja, er lag wel iets klaar. Ja. Dat zag ik net ook.
Ja, want Olaf zei
net,
welke zei?
Dat is
iets. Back to St. Lucia.
Ja, ja. Maar dat was niet de hit, hoor. Dat was een van de hitjes. Maar
hit was Waterman.
Dat was Waterman. Ja. Dat was in 2005. Ja, dat weet ik nog.
Is dat deze?
Nee.
Oh, dit is zeker.
Nee, dit is dit precies.
Hier. Ja.
Ja, niet echt.
Kan je er later in monteren, toch?
Ja, precies. Die moet je er even in monteren, denk ik.
Wat zeg je?
Dit trackie.
Wat zeg je?
Dit trackie moet je er even in monteren, denk ik.
Je moet er even in monteren. Ja.
Moeten we wel even die rechten moeten even kijken, hoor, hoe dat zit.
Dat is allemaal van mij.
Ja, serieus?
Ja, ja, ja. Alhoewel, ik heb het net allemaal verkocht aan Armada.
Echt waar?
Ja, daar ben ik toevallig nu mee bezig. Met ze over in gesprek. Zij willen graag mijn... want niks van mij is online te vinden. Althans, niet officieel.
Grappig.
Dus niet op Spotify. In YouTube staan wel wat dingen op die mensen dan zelf daarop plaatsen. Maar voor de rest is niks van mij officieel in goede kwaliteit te koop. Heb ik altijd tegengehouden.
Ja, want op je site verkoop jij wel je eigen muziek, toch?
Ja, maar goed, dat is biergeld, zeg maar.
Ja.
Dan verkoop je 10 tracks per jaar of zo. Maar dat is meer dat is meer om te vermijden al die e-mails die je kreeg. Waar kan ik je muziek nog kopen? En dus daarom heb ik dat gedaan. Maar die gasten die willen dus mijn hele back-catalog willen ze nu gaan exploiteren. Dat is wat tof.
Ja, zeker. Ja. Armada is natuurlijk wel echt een hele grote. Met, Want daar heb jij dan ook nog al eerder bij gezeten, bij dat label?
Jawel, ik heb wel dingen voor ze gedaan, maar geen hits of zo.
Hey, want als we even naar helemaal we gaan even helemaal naar het begin, zodat mensen jou leren kennen. Want ik bedoel, Rogier zegt net, je bent een held van Rogier.
Ja.
Wij kennen ook, je bent absoluut ook een held van mij. We kennen elkaar vanaf dat ik een jaar of 16 ben, uit Amsterdam-Noord. En ik vond het toen heel tof dat jij DJ was. Ik vond je muziek ook tof, maar het was meer zo van, wauw, weet je, Olaf die draait. En jij draaide toen volgens mij in. En toen ging je echt de hele wereld over.
Ja.
Dus dat was heel indrukwekkend op een mannetje van 16 met een grote bek. En ik vond het ook zo tof dat je thuis je studio had.
Ja.
Dus gewoon, weet je, met alles erop en eraan. Maar goed, maar als je kijkt, zeg maar, jij bent begonnen. Zeg maar, in mijn ogen ben jij een van de grondleggers van, althans een van de eerste mensen die house, zeg maar, naar een groot publiek bracht. Klopt dat een beetje?
Nou ja, dat is natuurlijk. Dat moet je altijd oppassen dat soort dingen over jezelf te zeggen. Maar in Nederland denk ik wel, ja.
Ja.
Kijk, natuurlijk komt het hier niet vandaan. En was het al 5 jaar eerder dan dat ik begon bezig in Engeland, in Amerika, op verschillende grote steden, in verschillende grote steden. Maar ik denk dat we een kleine groep uit Amsterdam en een kleine groep uit Haarlem, die nog verrassend groot was. In Haarlem dan. Wij waren er heel vroeg bij. Ik denk eind 89 al.
Ja, dat is. Ja. Nou, dan was je. Hoorde je bij de aller eerste.
Ja. Ja.
89 was de eerste keer dat Eddie de Klerk, geloof ik. Wat was het ik weet niet, ik weet even niet meer waar, maar.
Met de Roxy?
Ja, ik weet niet of dat zou de Roxy kunnen zijn geweest. Maar dat hij had besloten om, ik ga gewoon avonden elektronische muziek doen.
Dat is het Roxy verhaal, ja.
Ja, dat was nog wel eerder hoor, ik denk 87.
Of 87, oh, okay.
Denk ik.
Dat zit ook in die documentaire over de Roxy, ja.
In mijn hoofd was het in ieder geval in die tijd.
Ja. En toen kwam er niemand opdagen, niemand die vond het leuk. En dat was echt.
Dat is de legende.
Echt waar, ja?
Ja, de legende is dat hij een maand lang eigenlijk voor een lege zaal
heeft mensen wilden disco.
En toen was er één avond waarop het vonkje oversloeg.
Oké. Okay.
En dat was het verhaal. Maar als jullie in 89 zijn begonnen, dan zijn jullie echt, dan behoor je echt tot de eerste.
Ja,
wat ik zo grappig vind, want ik ben zeg maar ook een enorme Ben Librand adept. Dat was ik zeg maar toen ik klein was.
Ja.
Ik heb jou een keer een mixtape van jezelf.
Weet ik niet. Janet Jackson.
Ja, met Janet Jackson.
Ja, man.
En dat vond ik zo grappig, want vroeger had je, dat ken je ook nog wel. Dat was had je die grand mixen en je had de mixen zeg maar op vrijdag en zo van Ben Librand.
Ja,
ik vond dat echt fantastisch.
Ja.
Dat was 1988 toen ik de eerste keer zo'n grand mix hoorde.
Ja.
En dat voor mij ging een wereld open. Ik vond het echt zo vet. Weet je. Zo knap om die nummers in elkaar te verweven wat hij natuurlijk als geen ander kan.
Ja.
Het was ook grappig dat daar de bakermat is, ook van jou eigenlijk.
Nou, sterker nog, daardoor ben ik gaan onderzoeken wat hij nou precies deed en hoe dat dan werkte. Ik zal nooit vergeten, en dat is echt nog 6-7 jaar eerder, echt 2,83 of zo, lag ik in bed, 's avonds met mijn koptelefoon op, naar de radio te luisteren. En toen hoorde ik een plaat. Ik hoorde gewoon een discoplaat, werd er gewoon gedraaid. En ineens besefte ik dat ik ineens naar een andere plaats zat te luisteren. Ik denk, wat is hier nou gebeurd, joh? En dat zal ik nooit vergeten. Dat was het moment dat ik dacht van, dit moet ik even gaan onderzoeken, want dit is wel heel tof. En toen hoorde ik dat hij dat was. En dat hij de mixing genius was.
Ja.
Tof, hè?
Ja, heel erg.
Ja, en ik ben nog steeds bevriend met hem.
Oh, wauw. Ja. Te gek.
Ja. Hij woont in Canada tegenwoordig. En doet nog veel, hoor. Brengt nog veel, doet nog ieder jaar die mixen. Doet nog dingen op de radio. Dus, bonk, bonk.
Ja, dat is
bonk. Bonkie.
Maar edit. Wat gaaf zeg.
Ripple edit.
Ja.
Ja. Ja, dus zo is dat wel voor mij begonnen, ja. Althans, dat, dus dat DJ, dat mixen.
Ja.
Ja.
Ja, want disco, dat is wel bij jou ook nog steeds, dat is wel een invloed. Dat is een invloed in jouw muziek.
Dat is uit de tijd dat ik opgroeide. Ja. Ik denk dat het gewoon iets natuurlijks is. Dat is waar mijn hart ligt.
Ja.
En althans, mijn hart ligt natuurlijk bij house muziek of elektronische muziek. Maar die elementen daarvan erin stoppen, dat vind ik wel heel tof.
Ja, dat hoor je heel duidelijk. Ja. Ja. Dat zit heel duidelijk in jouw muziek. Maar oké, dus we schrijven 1989.
Ja.
Lieve luisteraars, we schrijven 1989. En wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er?
Wat er gebeurde was dat ik had net een periode achter de rug waar ik krantenwijkgeld en zo spulletjes had kunnen kopen. Muziekinstrumenten en samplers en zo die toen net hip begonnen te raken. En er kwam helemaal niks van de grond. Het lukte totaal niet. Maar toen kwam een vriend van mij met het idee van... Hey, die vriend van ons die heeft die spullen. Jij hebt die spullen. Ik heb deze spullen. Als we dat nou eens bij elkaar zetten, dan kunnen we meer. En zo geschieden. En toen hadden we echt een studiootje. En ik werd ontslagen bij CBS Records in Haarlem. Dus toen had ik tijd. En ik zat daar het vaakst. Dus ja.
Ja. En toen kwamen de eerste tracks eruit.
Ja, ja, ik zat daar echt dagelijks in dat studiootje. En dat was in een afgelegen pand, een oud loodgieterspand met muren. Nou, echt, ik denk wel meer dan een halve meter dik. Dus ik kon daar ook echt lawaai maken. En ik had zulke JBL-speakers staan. En ja, dus ik was daar gewoon iedere dag bezig. En dan ontmoet je iemand in een platenzaak die dat ook tof vindt. En die komt er dan een keertje bij zitten. Ja, en voordat je het weet heb je een plaatje. En die weet weer, die vriend weet weer waar je ermee naartoe moet. Dus dan ga je op de Bonnefoy zonder geld in de trein zwart rijdend naar Amsterdam. En dan ga je naar een label toe. Ja, en dan uiteindelijk komt er dan een platendeeltje uit.
Dat was Rhythm Import en dat soort plekken?
Dat was Rhythm, ja. Die vriend van mij die wist heel goed.
Wel bekend.
Die kende Peter Duikersloot goed. Omdat hij daar zelf als DJ kwam. Om platen te kopen. En die wist dat Peter net bezig was met plaatjes uitbrengen van mensen. Nou ja. Ja, het is wel een beetje mazzel hebben natuurlijk. Van de juiste persoon op het juiste moment tegenkomen. Ja. Ja,
en goede muziek maken natuurlijk.
Ja, nou als ik het nou terugluister. Dan is het echt verbazingwekkend dat je daar toen zoveel geld mee kon verdienen. Ja, als je dat vertaalt naar nu. Maar dat kun je ook niet doen natuurlijk. Want het is al 30 jaar geleden.
Ja. Maar bedoel je dat? Doe je dan zeg maar de productiewaarde? Zeg maar dus hoe het geproduceerd is? Of de...
Ja, de muzikale waarde ook. Hmm. Weet je, ik ben wel een beetje muzikaal opgevoed. Maar gelukkig heeft zich dat wel verder ontwikkeld in de afgelopen 30 jaar. Want muzikaal zat het niet zo sterk in elkaar allemaal. Maar goed, ja, dat hoeft het in de tijd ook niet echt. Want wat we deden was heel nieuw. Ja. En sprak een heleboel mensen aan. Ik heb nooit één verkeerde noot gespeeld, dat bedoel ik niet. Maar, want ik heb wel een goed muzikaal gehoor altijd gehad. Maar akkoorden, schemaatjes en zo, dat was er toen nog niet bij. Snap je? Dat kon ik allemaal nog niet. Maar ja, goed, ook met de één noot-melodie kwam je al heel ver in die tijd. En dat was natuurlijk wel zo. Het was al heel snel goed. Of in ieder geval apart. Apart genoeg om er veel van te verkopen.
Ja, het maakte heel snel indruk.
Ja.
En dat komt omdat het was een hele overweldigende stijl. Ja. Met de nadruk was ineens op beats. En die beats die klonken elektronisch. Die kwamen niet meer uit een drumstelletje. En dat gaf een enorme boost, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Nou, en ook het was natuurlijk ook het was een levensstijl. Want je had toen, weet je, de clubs en zo. Weet je, we hebben het af en toe Roxy gehad. En de It, dat was een plek waar ik wel. Roxy heb ik nooit meer geweest, maar de It wel vaker. Het was natuurlijk, daar ging natuurlijk een wereld open eigenlijk. De clubs, ik heb nooit met disco meegemaakt hoe dat toen ging. Dat was volgens mij Nou ja, weet je, dat
maar ik ook niet hoor. Dat is ook ver disco, voor mijn tijd.
Maar Flora Palace, dat soort dingen. Ik heb ook, weet je, dat was een beetje de voorloper van dat soort clubs. Grappig.
Nee, dat was ik dan net te jong voor, denk ik. Je had, voor die tijd had je zelfs nog in Haarlem een hele beroemde club. Notabene om de hoek bij waar ik woonde. Timberlane. En daar kwamen ook echt grote DJ's. Want Marcello, die later in de IT draaide, die is daar begonnen volgens mij. En, maar waarom vertel ik het allemaal?
Marcel woont nu hier. Die woont hier, de 300 meter vandaan.
Ja?
Ja, klopt. Hij draait niet meer, hoor. Ik bedoel,
een enkele keer. Ik heb nog wel een paar jaar geleden dus, achter hem gestaan. Achter hem in de line-up, dan bedoel ik. Hij draaide voor mij. op Winter Love of zo. In ieder geval iets op de... in Sloterdijk, op dat festivalterreintje.
Ja.
En daar stond hij dan ook. En ik erachteraan, nou, dat was toch wel tof. Want wij kennen elkaar in Haarlem ook natuurlijk.
Ja.
We hebben zelfs al eens in de studio gezeten. Ja.
Ja.
Ja, jongens, dat is...
Ja, want je bent dus... Kijk, je bent DJ en producent op dat moment.
Ja.
En volgens mij versterkt het een het ander ook.
Ja, heel erg.
Ja. En wat gebeurde er toen? Want op een gegeven moment komt het succes er langzaam aan.
Mm-hmm.
Ik heb het zelf een beetje meegemaakt. Omdat je staat eerst voor een paardenkop te draaien, om het zo maar te zeggen. En toen ineens gebeurde er wat. Wat gebeurde er bij jou?
Nou, daar heeft mij een hele lange periode tussen gezeten. Dat ik draaide als DJ. Want dat deed ik toen ik een jaartje of 15, 16 was. In de lokale dansschool.
Ja.
Echt serieus hoor, zo'n ballroom dansschool. Ja, en,
wat voor nummers, dat draaide je geen house natuurlijk, want het bestond ook nog niet.
Nou, dat waren
beetje
wel...
Whitney Houston en zo.
Ja, dat soort dingen.
Oh, ja. Ooh, I wanna dance with somebody.
Exact, ja dat soort dingen.
En kondig je ze ook aan?
Nee, dan probeerde ik ook echt te mixen.
Wat
helemaal niet ging, want die dingen hadden geen pitch control of niks. Dus het liep alle kanten op. Maar die gasten op de dansvloer vonden het prima. Die vonden het sowieso te gek dat ze eerst één plaat hoorden en dan ineens een andere.
Gaaf.
Ja, mooi. Maar tussen dat moment en het moment dat ik draaien weer oppakte, zat wel 10 jaar, denk ik.
Ja.
Want toen ik ging produceren, ja, dat klinkt dan weer zo hoog van de toren, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar daar verdienden we zoveel geld mee, dat er was helemaal geen behoefte om te gaan draaien. Of, snap je? En later... Ik denk dat 94, 95 was. Toen ben ik dat draaien weer gaan oppakken. Omdat ik het leuk vond en ik werd ervoor gevraagd. Dus ja, dan ging ik dat weer eens daar doen. Een keertje daar, een keertje in Leeuwarden, een keertje in Tilburg. En ineens een keertje in Detroit of zo, snap je? Dus, en zo groeide dat. En plus dat ik begon steeds meer muziek te maken onder mijn eigen naam. En voor die tijd was het eigenlijk heel gebruikelijk dat we allerlei pseudoniemen en aliasen gebruikten. Niemand mocht dan weten dat je dit had gemaakt, maar ook dat, weet je. Maar op een gegeven moment heb ik dat overboord gegooid. Dan ben ik alles onder mijn eigen naam gaan doen. En dan ga je ineens opvallen. Dan ineens iedere maand een plaat, weer een plaat en weer een plaat. Weer van diezelfde gast. En dan ga je steeds meer geboekt worden als DJ.
Ja, 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 ja.
Want ik ben het soort DJ dat het moet hebben van die momenten. Weet je, ik werkte in die tijd samen met Eric E. En dat is misschien wel de allerbeste DJ die ik ooit heb gekend.
Okay.
In ieder geval in Nederland. Want die kan overal draaien. Die kan overal een feestje maken.
Ik heb hem ook ongeveer overal gezien. Van Stramfeest tot in de
Escape.
Hij heeft
ook overal een feestje gemaakt. Ja.
Ja, maar ik bedoel, die kan je dus ook op de gekste plekken neerzetten. Wat hij doet, werkt gewoon.
Ja.
En dat, dus die DJ heb je. En die DJ's die worden veel gevraagd omdat ze dat kunnen. En je hebt andere DJ's die worden veel gevraagd omdat ze bekend zijn om de muziek die ze maken.
Ja.
En zo eentje was ik.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat ik een slechte DJ ben, maar er zijn betere. Maar ik maak weer betere muziek.
Ja, nee, absoluut, absoluut. We moeten even een regel uitleggen aan Olaf. Dat is, je zit hier bij de Wilde Mannen.
Mm-hmm.
Ja.
En je mag doen aan zelfpromotie, maar er is een gouden regel.
Ja.
Dat mag je alleen doen als je het schaamteloos doet.
Oké. Okay.
Ja. Dus zonder als je reserve. Inhoudt, dan ga je eigenlijk tegen de regels.
Nee, het moet
het gewoon
mag.
Lekker eruit.
Het is gewoon een plek waar het mag.
Ja.
Nou, ik ben een ziek goede DJ.
Juist.
Maar een nog betere.
Alleen niemand boekt me.
Nog betere producer dan, ja.
Snap je?
Ja,
snap je?
Ik denk dat de luisteraars, er zit een luisteraar bij, misschien word je wel hierna meteen geboekt. Naar de Wilde Mannen podcast. Je weet het niet.
Ja, we sturen dit ook even aan Marcel en Erik I.
Dat sowieso.
Die moeten dit allemaal ook even horen.
Ja, je moet het echt even luisteren.
Ja.
Ik hoef me niet in te houden, hè?
Nee.
Ja. Oké, dan hoef je het aan Marcel niet te sturen. Ja. Dan komen we misschien na de uitzending nog wel op.
Nee. Ja, mooi.
Ja, dus die periode zat ik eigenlijk alleen maar in de studio.
Ja.
En heb ik ontzettend veel muziek gemaakt. Een jaar of drie lang met Erik. We hadden een label, Work Records.
Ja.
Dat liep ontzettend goed. En hij zat ook echt iedere ochtend om 9 uur belde hij aan. Kwam hij uit Zaandam. Ik woonde toen in Velzerbroek, vlak boven Haarlem. In zo'n nieuwbouwwijkje. En daar stonden we iedere dag te knallen, niet normaal. En bijna iedere dag hadden we aan het eind van de dag gewoon een plaat af. Dat was die productie toen. Fantastisch.
Wauw.
Ja.
Maar dat was dan, die werd dus ook meteen gedraaid dan. Op vrijdagavond ging je de clubs in. En dat is natuurlijk wel de dynamiek. En wat radioshows... Ja. Voor House, had je die toen...
Nee, het was als je dan... Sorry dat ik het invul voor Olaf, maar dat is waar je... Ik als dan een soort van een generatie daarna als DJ, daarvoor stond je in de club. En als Erik I dan een plaat oplegde en die hoorde je en je dacht bij jezelf, dat was het hele ding. Je wilde die plaat hebben.
Ja, precies.
Maar. En dan een paar weken daarna of zo vond je hem of zo, dan was hij uit of... dat was het.
Dat is het gek. Truc. Dat is het te gek gevoel, hè?
Ja, dat was.
Nou kan ik hem zelf ook draaien.
Ik heb hem.
Maar toch wel vervelend dat je hem niet als eerste hebt, natuurlijk.
Nee, maar dat was niet vervelend. Nee, maar sowieso in die tijd, dat moet Olaf zomaar vertellen. Maar wat ik ervaarde in die tijd was dat soort vervelende emoties kwam ik eigenlijk nooit echt tegen. Er was misschien wel eens een klein beetje haat en nijd om welke plaatje je te pakken kon krijgen. Maar alles was nieuw en alles was indrukwekkend. Dus het maakte ook niet zoveel uit. Weet je. Of dan leende je een keer een plaatje van een vriend of zo.
Ja, precies.
Dus het feit dat die platen ook... die werden in een beperkte oplage gedrukt. Het is niet, je kon het niet van Spotify afdraaien. Dat kon niet... en dat maakte die jacht op die platen ook, dat maakte het extra leuk.
Ja, maar dit is ook wel echt een hele belangrijke toevoeging. Want inderdaad, als er maar echt beperkt aantal van die units zijn,
ja.
Dat is het bijzonder. Want
het was de crypto van destijds.
Ja.
Nee, maar nu de toegang tot muziek is, dat misschien een sidestep, maar de toegang tot muziek is natuurlijk zo veranderd.
Ja.
Je shazamt het, hij slaat automatisch op. Je kan het later luisteren waar je wil.
Ja.
Dat is echt bizar.
Ja, maar... dit is nog een sidestep. Daar gaan we het misschien later nog over hebben, weet ik niet. Maar mijn inspiratie haal ik nu nog steeds deels uit hoe ik een plaat hoor in een DJ-set. Tussen andere platen.
Ja.
En... dat maakt het heel moeilijk soms om erachter te komen wat iemand aan het draaien is. Waarom vertel ik dit eigenlijk?
Nou, we hadden het over die uniek, zeg maar. De jacht van Rogier op de perfecte plaat van Erik I.
In die zin is het nog steeds moeilijk soms om te achterhalen wat staat Erik nu te draaien, weet je wel? Of wie dan ook. Dan zie ik een optreden van, dat is zo'n acteur... een Engelse acteur, grote internationale acteur, die ook DJ is geworden.
Je bedoelt...
die Luther speelt.
Ja, die Luther speelt. En hij heeft ook een hele leuke serie op Netflix
Idris gemaakt. Elba heet hij.
Ja, ja. Idris Elba.
En die zie ik ineens een DJ-set draaien voor Defected in de Amsterdam Toren hier op YouTube. En dan denk ik eerst, nou ja, het zal allemaal wel, ja. Weet je. Het is natuurlijk een super, super grote celebrity. Logisch dat hij daarvoor gevraagd wordt. Maar hij draait ook nog eens een keertje geweldig, weet je. En dan zit ik ineens van, wat de fuck draait hij nou, joh? En dan wil ik het weten, maar daar kom ik natuurlijk helemaal niet achter. En daar, oké, nu ben ik full circle. Daar ging het mij om. dan nu 30 jaar later zit ik nog steeds af en toe van, wat draait die, wat draait die? Ik wil het ook hebben. Ja. Ik wil het ook kunnen draaien. Maar dan kom ik daar niet achter.
Nee. Nee, maar die jacht, die is er nog steeds. Dus.
Jawel hoor, jawel hoor. Steeds minder, omdat ik... ik ben heel erg... ik ben heel erg veel mijn eigen muziek alleen gaan draaien. Ik doe soms hele sets van 2 uur van alleen maar dingen van mezelf.
Ja, begrijp ik.
Soms kom je op plekken waar mensen dat ook willen horen van je. En dan natuurlijk lardeer ik dat wel met dingen waarvan ik zeker weet dat ze werken van anderen. Maar ja, soms kom je op een plek en dan merk je gewoon van... nou, dit zijn echt mensen die zijn voor mij gekomen. Die willen dus dat ik mijn eigen muziek draai. En dus die noodzaak van het zoeken naar vette tracks die goed werken, die is wel minder geworden. Gelukkig.
Ja. Ja. Ja.
Maakt het wel wat makkelijker.
Ja.
Beetje luier, maar word je er ook van.
Ja, kijk.
Of je maakt het gewoon zelf. Zo kun je het ook zien.
Het is normaal toch ook. Ik bedoel, als een muzikant ergens geboekt wordt... wordt hij niet meestal geboekt om nog een keer Oasis na te spelen. Nee. Ja, bij een kampvuur.
Van hele succesvolle coverbands heb je wel.
Ja, die heb je. Ja, maar dan weet je wat je boekt. Dus het is eigenlijk ook heel normaal. Ik bedoel, heel veel DJ's, heel veel producers doen natuurlijk hun eigen muziek.
Ja.
En ik heb een fantastische set van FX Twin een keer gehoord. Dat was natuurlijk ook allemaal zijn... Dat was zijn eigen producties. Daar kwam hij ook voor.
Ja, dat is ook wel typisch, vind ik. Ik vind hem ook wel heel... Het wordt misschien heel specifiek nu in de podcast. Maar even, het is ook heel typische muziek ook wel.
Ja, maar het is natuurlijk...
niet op iets anders lijken.
Maar wat ik bedoel te zeggen is dat... Daft Punk, Olaf Mazowski...
Logisch dat je dat in dezelfde adem uitspreekt.
Ik doe nu even de schaamteloze... ander promotie hadden we het genoemd. De schaamteloze ander promotie.
Oké.
Nee, maar het is eigenlijk natuurlijk heel normaal... dat de producenten van iets... of dat nou... wie dat dan ook zijn... dat die hun eigen sets doen. Ik bedoel, dat deed Leftfield ook. En die bracht ook platen uit. En,
ja.
Ja, dus...
Maar er zijn ook wel
ik
voorbeelden. Er zijn ook wel voorbeelden van DJ's die natuurlijk een paar nummers zelf hebben en dan komen draaien en die dat nummer voor het laatst bewaren.
Ja.
Dat iedereen dan lekker in zit.
Dat is waar.
Ik bedoel, dat die zijn er ook. Het mag wel. Ik bedoel, het is in
tuurlijk.
Is het grappige van deze tijd, weet ik veel.
Nee, maar
deze tijd is. Maar
het, weet je, DJ'en is gewoon de dansvloer volhouden en dat klinkt heel plat, maar je wordt gewoon betaald om de mensen binnen te houden.
Ja.
Dus moet er feest op de dansvloer zijn. En hoe je dat doet, dat doet er niet zoveel toe.
Ja, wat ik wel grappig vind, ooit hadden we daar een gesprek over. Het ging over, het was denk ik rondom Waterman. Dus, volgens mij was dat de grootste hit in Nederland in ieder geval.
Ja, denk
en
het ook wel.
Toen ging het erover van, lekker commercieel een hit maken, weet je, te gek. Dat moet je gewoon elke maand doen, want dat is fijn. Ja. Dan zei jij zoiets van, ja, maar je wil echt zijn. Je wil niet iets maken waar je niet achter staat of...
Was jij het weer niet mee eens waarschijnlijk?
Nou, ik was toen een heel commercieel baasje, dacht ik.
Ja, maar je moet het ook kunnen, hè? Je moet
tuurlijk,
het ook kunnen.
Tuurlijk, ja.
Dus niet iedereen kan gewoon gaan zitten. Ja, er zijn er een paar. Die kunnen gaan zitten en... Ik ga nu een hit voor die of die maken. Dat kan.
Ja.
Maar ik kan dat niet. Helaas.
Nee, en er zijn er volgens mij ook niet zoveel. Anders dan... je hebt natuurlijk wel producers die een bepaald trucje om het heel... Zeg maar, het is natuurlijk, je kan het geen trucje noemen, maar die je dus een gaaf hebben om dat te doen.
Pharrell.
Maar bijvoorbeeld zijn Avicii, weet je, dat is natuurlijk wat hij maakte was natuurlijk een stroom van hits.
Ja. Maar nog steeds authentiek.
Ja.
Weet je, omdat hij het kwam echt uit zichzelf,
ja.
Uit hemzelf. En het was niet een jongen volgens mij die dacht van, ik ga er nu weer even eentje maken voor de top 40.
Nee.
Als we dit sprongetje mogen maken, hoe kijk jij nu naar de elektronische muziek scene?
Je bedoelt hoe die nu is?
Ja, ik weet dat het een beetje een brede vraag is. Want je kunt natuurlijk Nederland of in het buitenland of welke elektronische muziek. Maar hoe kijk je ernaar? Want je hebt aan de bakermat gestaan en je hebt zien groeien. En je bent lekker door gaan produceren. Hoe ervaar jij het nu?
Nou, nu wel weer leuk. Maar er is ook een tijd geweest dat muziek maar één kant op mocht gaan.
Ja.
In de elektronische muziek. Ja. En die lag mij helemaal niet.
Nee, nou, dat zijn ook niet.
Sterk nog.
Ik weet exact welke stromingen. Ja.
Echt waar?
Ja, ik denk het wel.
Nou, dan ben ik benieuwd.
Nou, laat ik het zo zeggen. Er werd op een gegeven moment kwam er een soort... moest het allemaal heel simpel en beperkt.
Ja.
En jouw muziek, wat mij altijd zo aansprak, dat was niet simpel en beperkt. Het was wel simpel in de zin dat het bij elkaar klopte. Het klopte allemaal wel, maar het was niet alsof je één bliepje mocht maken met een heel zacht biekje.
Nou, dat is een minimal-achtige ding.
Ja, de minimal en de elektro-tijd. Ik had die Waterman gemaakt, dat was in 2004. En 2005, nee, ik denk dat ik daar... vanwege het succes van die plaat heb ik wel 5 of 6 jaar lang heel veel gedraaid. Omdat, ja, dat is, ik geloof, in 25 landen top 40 geweest. Dus dat gaat dan vanzelf. Ja, dat was wel tof, ja. Maar toen stond ik dus midden in die periode dat ik zoveel draaide, sloeg dat helemaal om, die voorkeur voor een bepaalde stijl op een dansvloer. Dat werd allemaal electro, minimal. Later kwam EDM. Dat waren allemaal dingen waar ik me totaal niet in kon vinden. En dan kun je het niet maken ook. Weet je, want dan is het niet authentiek. Dan komt het niet goed over. Dus dat ging helemaal mis met mij. En dan stond ik soms, omdat ik wel gevraagd werd, soms als headliner op een festival, stond ik alleen maar tussen die elektrogasten allemaal. Viel ik totaal bij uit de toon. Nou, ik heb het al 1 keer gehad. Dat was dan weer precies andersom. Dat was in Gdansk. Een heel groot beachfestival aan de Poolse kust. En het stond alleen maar vol met electro-dj's. En ik stond daartussen en ik dacht, nou, dit wordt weer helemaal niks. Gelukkig stond ik 30 meter vanaf de eerste publiekslijn. Weet je, en 10 meter hoog op zo'n podium. Maar later hoorde ik dat in een poll die ze hadden gedaan, werd ik eruit gekozen als tofste dj.
Ja.
Dus dat was wel heel, heel, heel verrassend weer. Maar goed, toen had ik dus een periode wat ik ook maakte, het werd totaal niet geslikt. Niet door labels, niet door het publiek. Dus toen was ik niet zo gelukkig.
Nee, dat is een... Ja.
En als ik heel commercieel had gedacht, waar we het net over hadden, dan was ik natuurlijk daarboven opgesprongen. Maar goed, aan de andere kant, ik heb ook wel eens gedacht van, als ik dat echt ga doen en me er helemaal instort, ga ik dan ook niet een heleboel fans, om het zo maar te noemen, verliezen.
Ja.
En dan zeggen andere mensen tegen me, ja, maar dan krijg je wel weer een heleboel nieuwe fans voor terug. Maar ja, weet je, ik doe liever iets wat ik leuk vind. Dat is dan ook niet zo raar meer, toch? Dus...
Nee, en ik vind het ook wel belangrijk dat je dat doet op zo'n moment.
Nou, oh ja, dat was je vraag. Sorry. Ik heb nogal de neiging om af te drijven.
Ik ook.
De scene vind ik nu...
Ja, ik ook.
Ik vind het nu wel weer leuk, want nu is die hele house sound weer terug.
Ja.
Dat is echt weer groot aan het worden.
En zelfs disco hoor ik weer. Ik hoor allemaal remixes van disco-nummers en zo.
Ja.
Ja, nee. Ja.
Het is wel veel vrolijker. Mensen zijn wel wat blijer.
Ja.
Je
had dus eerst die electro en minimal en later kwam EDM. En dat was rond 2010 of zo.
Is het ook progressive, EDM, dat soort dingen, of niet?
Is dat wat anders? Progressive valt wel onder EDM, denk ik, ja.
Want EDM is toch een beetje de Amerikaanse house of zo? Of is dat niet?
Klopt
dat
nou,
niet?
Het is volgens mij begonnen door de Zweedse DJ's. Swedish House Mafia.
Ja, precies. Ja, ja.
Die hebben dat volgens mij getriggerd, die sound.
Ja.
En toen is de hele wereld dat gaan doen. En je hoort dat nu nog op de radio. Ik reed hier naartoe. Ik reed door Amsterdam. En dan hoor ik gewoon... Ja, dat is heel erg dit. Maar dan hoor ik gewoon een plaat die nu ergens in de top 20 of zo staat. Ik zet hem gewoon uit. Want het is gewoon de sound van... Nou, wat zal ik zeggen? 5, 6, 7 jaar geleden. En ze doen het nog steeds. En niemand vindt het leuk, volgens mij. Maar ja, ze draaien het nog steeds op de radio.
Ja.
Die periode heb ik niet zo leuk gevonden in de muziekscene. Want je krijgt ook nergens meer voet aan de grond. Weet je wat? Nee, ja, Olaf, nee, ja, leuke groovy track hoor. Maar nee, het is allemaal... Nee, je moet echt wel Axwell zijn nu. Of Eric Prydz, anders nee. En nu is dat, ja, dat is toch aan het omdraaien. Dat vind ik toch wel leuk.
Ja.
House kan weer. House mag weer.
House kan weer, house mag weer. En house is, vind ik dan persoonlijk, qua beats nu ook weer interessanter. Er wordt weer meer geëxperimenteerd met verschillende ritmes en zo.
Ja?
Ja, tenminste, het is me wel opgevallen dat ze... Er wordt niet meer overal even strak aan vierkwartsmaten volgehouden.
Oké.
En de waarheid is, ik zit er... De waarheid is dat ik er eigenlijk helemaal niet meer in zit. Maar wat ik dan af en toe hoor...
Ja.
Het klinkt... Het woord is, het klinkt interessanter nu weer.
Ja, ja.
Want ik heb natuurlijk... You're preaching to the choir. Ik heb hetzelfde ervaren als... Ja. Als ik het omschrijf, dan zeg ik altijd... Ja, waar is de muziek gebleven? Waar was de muziek gebleven? Ik bedoel... waar waren de akkoorden? Waar waren de progressies, zeg maar? Een beetje dat gevoel.
Ja.
Ja.
En waar is de groove?
Waar is de groove, inderdaad? Weet je? Die groove die was helemaal weg.
Hoe hebben die mannen dan verder? Weet je, er was, zeg maar, van... Ja, bijvoorbeeld Roog of zo. Iemand die ook... Wat zijn er met die gasten? Wat is er met ze gebeurd? Want zijn die nog actief? Of hebben die wel, zeg maar, hun weg daarin gevonden?
Nou, je noemt er nu eentje die toevallig met Erik dan een niche voor hunzelf heeft gebouwd. Housequake.
Oh ja.
Ik weet niet of je dat kent.
Ja, die naam zeg maar.
Zij werden als act, werden ze dan veel op feesten en festivals geboekt. Omdat ze samen, ja, Roog is een top DJ. Erik vind ik zelf nog beter. En dat samen, ja, dat is echt gewoon sensatie op een dansvloer. Maar goed, ja, ze hebben allemaal te lijden gehad onder anderhalf jaar geen inkomen natuurlijk.
Nee, precies, want we moeten ook nog in oogst gaan nemen dat we natuurlijk anderhalf jaar stil hebben gestaan. Dus daarom is ook nu, ja, wat je hoort komt van een YouTube-dingetje of zo inderdaad. Of een,
ja.
Wordt natuurlijk ook helemaal niet gedraaid.
Nee, ja, streampjes, ja, klopt.
Heb jij verwachtingen of gedachten over wat er nu gaat gebeuren?
Nou, als er hier gaat gebeuren wat er in Amerika gebeurt de afgelopen weken, dan gaat het helemaal los deze zomer. Ja, want daar zijn echt gewoon weer festivals met 4.000-5.000 mensen op een veld.
Ja.
Nu, hè? Gewoon afgelopen weekend.
Ja.
Dus ja. Maar ja, je moet maar zien hoe dat zich gaat... Dat kan ook een heel lelijk gezicht krijgen ineens. Dat weten we nog niet.
Nee, dat begrijp ik.
Maar ik heb mijn eerste prik gehad, dus
top.
Ik ben er wel voor.
Ja, ja. Prik, feesten.
Ja,
natuurlijk.
Maar ja, ik hoop dat het mag. Ja. Binnenkort, deze zomer. En ik denk dat het dan ook helemaal uit de klauwen loopt.
Ja.
Want iedereen gaat natuurlijk te gek.
De festivalen die er al zijn, die al kaarten verkopen, die zijn allemaal uitverkocht natuurlijk. Dus de mensen hebben er echt al zin in.
Ja.
En ook het feit dat de overheid natuurlijk heeft gezegd van oké, als het niet door kan gaan, dan dekken we de kosten. Of dan een gedeelte ervan.
Oh ja.
Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Maar ja, die Summer of Love, ja, het wordt...
Het is een heel voorzichtig summertje.
Summertje,
ja? Ja, ik denk dat de echte Summer of Love... Dit wordt de slutty summer. De echte Summer of Love komt volgend jaar.
Ja? Maar je was vorig jaar stelliger.
Ik had het over de Spring of Love en ik was niet zo stellig.
Nee, ik ga dit wel even, luisteraars, ik ga dit wel even terugluisteren, denk ik. Maar
dit wordt het niet.
Spring of Love, Summer of Love. Volgens mij gingen we naakt naar buiten.
Naakt naar buiten? Maar wij toch niet, hoop ik?
Nou, het is nog niet begonnen, maar als het nu uitbreekt... Ja, dan.
Dat bedoel ik. Slutty summer.
Oké. Kan je me bellen dan?
Zeker. Geen enkel probleem. Nee, absoluut.
Ik woon buiten de stad.
Ja, maar dat geeft niet. Dat maakt voor ons echt niet uit.
We rennen naar je toe.
Wij rennen de stad uit juist ook. Ja. gewoon gaan rennen en dan zien we het wel.
Ja.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk voor de muziek... Ik moet zeggen, ik ga ook niet meer zoveel... Ik ging sowieso wat minder uit of zo. Dus dat is ook wel anders. Maar ik weet niet hoe dat straks gaat. Ik denk dat ik het wel weer leuk zou vinden... om in de Marktkantine een keer weer te staan of zo.
Ja.
Is dat de oude...
De oude Marcanti.
Marcanti,
ja. De oude Marcanti, ja.
Vandaar die naam.
Ja, grappig. Hè?
Nou, zeg. Nu valt die pas, dat kwartje.
Het kwartje valt nu inderdaad bij mij.
Ik denk dat je daar een keer moet draaien dan. Toen was het echt best wel stevig. Dat was niet jouw... Heb je wel eens gedraaid in de...
In de Marcanti, nee. 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 Dat was ook eigenlijk groot in de tijd dat ik op mijn zolderkamertje plaatjes zat te maken. En niet zoveel buiten kwam. Ja. In ieder geval niet in de avond. Niet in de nacht op straat kwam. Ja, nee.
Maar wat was zeg maar de periode? Ik kan maar een periode in het jaar. Japan, van Japan naar Canada, weet ik veel, echt de hele wereld overvloog. In de business class en zo.
Ja, man.
Weet je, welke tijd was dat dan? Dat was zeg maar in de jaren 90 ergens dus.
Ja, dat was eind jaren 90, begin jaren 2000. Ja, toen heb ik wel... ja, want toen heeft er daarna nog een jaartje of twee van relatieve stilte tussen gezeten. Omdat ik toen ging ik verhuizen, kocht ik dat huis. Dat moest helemaal verbouwd worden. Moest een nieuwe studio in. En toen kreeg ik dat hitje.
Ja.
En toen pikte ik dat weer op. Maar de grootste, de meeste trips heb ik wel gedaan tussen 98 en 2010, denk ik.
Wat was, want ik weet dat je toen in Ministry of Sound draaide. Dat vond ik heel vet. Dacht ik, dat is echt zo'n...
Ja, voor mij een tempel.
Ik had die cd's kocht ik altijd, weet je wel.
Mm-hmm.
Ja.
Die verzamelde. Dat is wel echt een bijzonder om mee te maken, lijkt me.
Ook voor mij?
Ja, want ik ken jou als heel... Jij bent nu ook weer, ben je super bescheiden. Je kan schaamteloos zelfpromotie, vind je een beetje lastig.
Bescheiden, ik ben nuchter. Weet je, ik ben nog steeds gewoon een Hollander die... naar de Ministry of Sound ging om zijn geld te verdienen. En dan had ik wel een manager die tegen mij zei... van nou, op vrijdagavond draai je in de Escape. Op zaterdag vlieg je naar Londen voor Ministry of Sound. En op maandag ga je naar L.A. En dan deed ik het, omdat ik... A, vond ik het tof en B, ja, je werd er echt heel erg goed voor betaald. Maar om nou te zeggen van... Ik heb op Dance Valley gedraaid, man. Of ik heb op Mysteryland gestaan, man. Main stage. Dat is helemaal niks voor mij, joh. Ik kom daar omdat ik het tof vind en het is mijn werk. Ja. Ja. Dat is niet zozeer bescheiden, hoor. Dat is gewoon nuchterheid, denk ik.
Maar is het ook niet gewoon... Want ik denk dat er zit ook een soort... Als je zo'n grote hit hebt, dan draai je veel. Dan kennen mensen je naam. Ik bedoel, ik denk dat tegenwoordig, als je kijkt naar... Stel dat Instagram al had bestaan. Ja. Wat was er dan gebeurd? Weet je, welk medium was er nodig geweest om jou naast je schoenen te laten lopen?
Dat lukt niet.
Nee, precies.
Nee, dat lukt helemaal
maar is dat, niet. Ik denk dat dat namelijk dat kan niet anders dan een belangrijke factor zijn geweest. Dat jij je hoofd koel houdt. Weet je, dat je die dingen blijft maken zoals jij wil. Dat je ook zegt, nou, dit is niet mijn stroming. Ik blijf trouw aan mijn sound. Die nuchterheid.
Ja, misschien wel. Kijk, ik ben natuurlijk wel... ik ben begonnen in een tijd dat het... Ik kwam erachter dat ik hiermee mijn inkomen kon verdienen. En dan ga je dat iedere dag zitten doen. En in het begin hadden... Ik werkte heel in het begin ook veel samen met de helft van wat nu Chocolate Puma is. En die wonen bij mij om de hoek in Haarlem. En die... wij hadden helemaal niet in de gaten, joh, dat het wat wij maakten, dat hits waren in de Roxy of in de It. Dat hadden we helemaal niet door. Want wij waren bezig om die plaatjes te maken.
Ja, en dan hoorden we wel. En daar kreeg je geld voor en dat was het.
Ja, en dan hoorden we wel als we bij. Er was iedere zaterdagochtend in het magazijn van Rhythm Import. Kwamen heel veel DJ's uit Nederland daar naartoe. Want dan was de verse import die was er. En dan hoorde je wel van, die nieuwe track van, ja, vet en van de week gedraaid. En ja, dat is dan wel strelend en tof om te horen. Maar ja, daarna ging je naar huis, ging je de volgende maken.
Het klinkt een beetje meer alsof jij zeg maar, jij zat meer in de fabriek en niet in de winkel.
Ja, ja, precies. Dat heb ik heel lang gedaan. Ja.
Grappig.
Dat is natuurlijk ook wel een hele comfortabele plek, weet je. Want je hoeft niet met platenkoffers te sjouwen om 3 uur 's nachts naar een of andere gehucht in... laten we eerlijk wezen.
Maar goed, als dat Tokio is of zo, dan is het natuurlijk...
Zo'n gehucht in Tokio. Nou, in ieder geval een gehucht in
Tokio. Nee, maar goed, maar dat is wel grappig. Eigenlijk voel je daar fijn en je kan je muziek maken en vervolgens... krijg je er geld voor en dan is het leuk om te horen dat het goed heeft gedaan. Maar als je dan kreeg je ook wel eens te horen van ja, dat nummer... Want dat maakt het natuurlijk wel uit, zeker als maker.
Dan maak je zin eens af, dit nummer?
Nou, jij zegt
niet
van,
zo?
Stel je voor, was er een nummer waarvan je dan in het... Dan kwam je in het magazijn van Rhythm Import en dan zei ze van ja, nou, die deed niet zo goed. Hoe kreeg je die feedback dan?
Mijn feedback bestond eigenlijk uit het commentaar van Peter Duikensloot en Evert, die daar werkte. sorry, en Erik zelf natuurlijk, met wie ik veel samenwerkte. En zij hadden ontzettend goed door wat werkte op een dansvloer. En later heb ik dat natuurlijk veel beter zelf, dat gevoel ontwikkeld, omdat ik zelf weer ging draaien. Maar in het begin moest ik echt afgaan op hun oordeel.
Want Erik draaide toen wel?
Ja, Erik was mixkampioen.
Ah, ja.
DMC mixkampioen. Hij draaide in de... Volgens mij draaide hij ook in de Marcanti. En in de Waakzaamheid en in Den Haag in allerlei tentjes. En hij werd later de resident van de Roxy. Maar dat is weer veel later. Maar hij was gewoon een goede DJ. En hij wist heel erg goed wat er zou werken. Dus daar bestond mijn... Daar moest ik dan mondjesmaat mijn inspiratie uit zien te halen. Oké, okay, een beetje die kant op, een beetje die kant op. Snap je?
Ja, ja.
Maar ik vergeet je te antwoorden. Bracht ik geen slechte platen uit. En dat kwam omdat zij mijn ballotage waren.
Ja.
Het moest eerst door hun heen, anders werd het niet uitgebracht.
Ja.
Dus daar heb ik wel erg veel mazzel mee gehad. Dat die gasten zo goed door hadden wat werkte en wat niet werkte. En dan werd ik ook teruggestuurd. Weet je? En in die zin hoorde ik wel eens van, nee, dit is niet goed. Maar niet op het moment dat het al uitgebracht was.
Ja, precies.
Want dan was het al door hun oordeel heen. Ja. En dan...
Dan was het al door de filter goed gekeurd.
Ja. Ja.
En hoe experimenteerde je dan? Sorry dat ik...
Nee.
Had je zeg maar... Want het klinkt of oké, okay, je had een bepaalde sound ook te pakken natuurlijk. Want zo werkt dat dan.
Mm-hmm.
En je hebt die spullen, dus je hebt je studio waarbij je ook een bepaalde sound kan creëren. Want volgens mij speelt dat ook wel een rol, weet je. Dat je
ja, zeker.
Maar vervolgens, weet je, hoe zorg je dan dat het toch weer anders wordt? Want elke plaat moet weer nieuw en moet weer sneller of juist minder snel of met een sample. Of...
Nou, heel in het begin heb ik wel heel erg zitten kijken naar wat anderen deden. Want ja, dat is waar je je inspiratie vandaan haalt. En ik heb een keer dat weet ik nog heel goed, een remix van een plaat van mijzelf gemaakt. Dat was World Series of Love, Live. World Series of Life. Spread Love. En daar heb ik een remix van gedaan, zelf. Maar als je die terugluistert, is het net Crystal Waters, Gypsy Woman. Precies dat orgeltje en precies zo'n beatje. Ja, goed. Maakt ook niet uit, weet je. Maar daar leer je ook van natuurlijk, hè. Daar leer je ook van produceren. Dingen een beetje bijna namaken, zeg maar.
Ja, maar dat was toen ook heel normaal.
Ja, en nu nog steeds wel, denk ik. Alleen doe ik het nu niet meer.
Nee. Je hebt nu veel meer je eigen ding dan.
Ja, ja. Denk ik ook.
Ja, ja. Ik heb zin om die muziek aan te zetten de hele tijd.
Ja, maar ik weet of moet het inmonteren.
Erin monteren.
Ja, of je moet gewoon draaien.
Ik moet gaan draaien en dan pak ik jouw microfoon. Dan sleep ik de wacht.
Mijn microfoon?
We gaan even experimenteren. Ik word gecastreerd.
Maar dat gaat nooit lukken, joh.
Ik word gecastreerd hier.
Dan pikt hij me in mono op ook, hè?
Hier.
Nou hoor ik hem niet meer. Dat kan je er beter in monteren, denk ik.
Ja, we gaan het in monteren. Dit is allemaal fangedrag.
Ja, het is enthousiasme. Dat is ook hartstikke mooi om te zien.
Heel enthousiast. Jullie zitten mij allebei aan te kijken. Nou, hier.
Nee, helemaal niet.
Ik vind het normaal, man. Doe het normaal.
Het is schaamteloos, maar ja, dat hebben we afgesproken, toch?
Ja. Schaamteloze adoratie.
Ik hou ervan.
Ja, ja, fantastisch. Hey, en als je... zie jij in jezelf of in anderen... zie jij dingen... Ben jij aan de andere kant op aan het gaan? Wat ben je qua stijl aan het doen, als ik vragen mag?
Precies hetzelfde als wat ik 20 jaar geleden deed.
Ja?
Ja, want dat is helemaal nu weer. Sampletjes, disco-sampletjes, soms een vocaaltje eroverheen. Stevige driving beats.
Mm-hmm.
Alleen klinkt het nu 20 jaar beter. Weet je? Het is allemaal... komt allemaal uit de computer. En dat kan allemaal veel beter klinken dan 15, 20 jaar geleden. Ook al deden we toen ook met computers. Maar, maar feitelijk doe ik gewoon hetzelfde als wat ik toen deed. Zo'n plaat als wat je net laat horen.
Ja.
Die kan ik nu ook maken.
Ja.
Althans, ik weet niet of ik het nog kan. Maar nee, die zou ik nu gemaakt kunnen hebben.
Die zou je nu gemaakt kunnen
hebben. Alleen dan zou die wel meer 2021 klinken.
Ja, nee, dat begrijp ik.
Qua geluidskwaliteit.
Ja.
Zo moet je dan...
En qua geluidskwaliteit, qua feel. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er tracks zijn die toch een beetje, toch een bepaalde tijdloosheid wel hebben. Hoewel je soms wil je stijl weer verversen, maar ik kan me ook voorstellen dat er wel een paar platen zijn die niet meer, die hoef je niet meer aan te raken, om het zo maar te zeggen. Die zijn gewoon echt goed voor wat ze zijn. Ook kwamen ze van 20 jaar geleden.
Ja.
Nou, weet je, dat was tof. Ik draaide Sill Windows draaide ik gisteren. En onze stagiair was er, Sarah. Die is 21, zei ze. En ja, ze vond hem te gek.
Oh ja?
Echt fantastisch. Ze vond het echt een heel vette track.
Ja.
En ik denk ook, als je nu hoort wat er in die setjes tegenwoordig zit... zit natuurlijk heel veel weer in dat wat je zegt, disco. Ik bedoel, het zou natuurlijk heel mooi zijn als je in deze Summer of Love... Na de lockdown, dat het gewoon weer blij wordt inderdaad. Want het is wel hele blije muziek.
Ja, ja. Het is eigenlijk, nu je dat zegt...
Jongen, het is allemaal echt dansbaar.
Ja. En ik denk dat dit moment nog eventjes schoorvoetend slutty wordt.
Ja.
Maar dat 2022, mark my words, that's gonna be the big bang.
Maar wat bedoel je toch met slutty?
Ja, nou, ja, dat vind ik een terechte vraag.
Slutty is dat bijvoorbeeld de verkoop van het condooms bijvoorbeeld... is gigantisch door het dak gegaan.
Dat meen je niet.
Dus al die festivals, wat jij net zegt, in de Verenigde Staten...
Mm-hmm. Die doen het allemaal veilig. Zijn we toch goed bezig met z'n
allen? Ik bedoel, je hebt anderhalf jaar in lockdown gezeten. Er wordt geslet.
Ah.
Er wordt gewoon geslet.
Ja.
En ik denk dat het nu eventjes niet... Ik denk dat het een klein beetje Summer of Sex is... En dan in 2022 is het Summer of Love.
Dat is de Summer of Serious Relationships.
Ja, snap je? Ja.
Long term.
Ik
snap wat je bedoelt.
De 2023, de Summer of Long, Boring Relationships.
Het klinkt wel logisch wat je zegt.
Ja, toch?
Ja, ja. Mensen hebben zich natuurlijk ontzettend moeten inhouden anderhalf jaar lang.
Ja.
Zou best kunnen, ja.
Ja.
Nou, koop je tickets online.
Ticketmaster.nl.
Ja, man.
Oh, heerlijk. Oh, man, ik heb zin om te dansen.
Nou, ik denk wel dat ook mensen die... Nou ja, goed, als ik naar mezelf kijk... Ik ga niet veel meer uit. Het is meer het betere kroegwerk, zeg maar. Maar daar heb ik dus wel het meest... Een kroeg heb ik ook zin in. Maar, weet je, gewoon ouderwetse pils drinken... en een beetje slap lullen. Maar... Naar een club gaan lijkt me dus te gek. Een festival of meerdaags hoeft voor mij niet per se.
In de modder.
Niet zo comfortabel. Maar een goede club en zo'n avond met inderdaad de muziek... en dat je weer zo'n plaat ontdekt. Dat je denkt, jezus, geweldig.
Ja.
Wodka 7-Up.
Echt clubben. Dat is waar je het over hebt. Clubben.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Daar heb ik zin. Terwijl dat heb ik de afgelopen 3 jaar... vier jaar heb ik helemaal niet gedaan.
Ik heb het nog nooit gedaan.
Nee,
dus
dat het wel hoog en droog stond je altijd.
Ja. Ik sta altijd aan de andere kant. Maar nou, ik heb wel een periode gehad dat ik iedere week naar de Roxy ging. Dat was toen Erik te draaien. Half tot eind jaren 90, tot die afbrandde.
Maar dat was denk ik ook voor de gezelligheid, of niet?
Ja.
Met Erik, ja.
Nee, niet zozeer met Erik. Oh. Nee, dan ging ik echt op mijn kop de club weer uit, hoor.
Dat is wel leuk, ja.
En een kater de volgende dag. Toen dronk ik nog. Maar, en toen ging ik ook echt voor de muziek. Maar... voor de rest heb ik altijd aan de andere kant gestaan. dit klinkt wel heel raar wat ik nu ga zeggen, maar het trekt mij ook niet zo. Omdat ik altijd zie wat er zich afspeelt in zo'n club. Weet je wat, daar krijgt iemand een hengst voor zijn kop. Daar wordt een meisje lastig gevallen. Ja, en het trekt mij niet zo om dan in die aan die kant mee te doen. Bovendien, ik ben in 1998 volgens mij gestopt met drinken. ja, dan is het ook wel minder tof
ja,
of zo.
Ja, precies, dat lijkt me toch anders daar.
Met een wietje wil het nog ja. wel lukken. Dan kan ik hem nog wel verplaatsen in de sfeer. Maar als je helemaal niks gebruikt en je gaat naar een club, ja, dan ga je alleen maar om mooie meisjes te versieren. En dat heb ik dat ligt al zo ver achter me. Ja, 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 ja. Ik ben een 50er en te dik. Dus ja, hoeveel kans maak je? Snap je?
We'll leave it to
tenzij,
the young.
Tenzij je op het podium staat.
Precies. Ik wil net zeggen, en de Summer of the Sluts, of wat zijn het?
En daarna de Summer of Love.
Sluts.
We moeten ook nog wat verzinnen voor die winter. Want er komt nog die. We hebben Slutty Summer. Het wordt een beetje zo aan het einde van de zomer een beetje slutty, ja. denk ik.
En in de winter? Dat...
En dan in de winter gebeurt er ook het een en ander. Dan gaat dat clubben.
Maar jij verwacht dat het in de winter nog steeds heftig is?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het geclub...
De Wulpse winter, zoiets. Als het me allitereert.
Fantastisch ja, dit, ja. Slutty Summer, Wulpse winter.
Met twee schrijvers dan... tegenover ja, me. Ja. De Winter of Wilps. De wilde mannen van Jan.